Maar ik heb eigenlijk al gekozen voor dat ene segmentje, de kleine niche. Ik ben ook een niche-denker, daar hou ik ook erg van. Want daar kun je geld verdienen. In de bulk moet je dan echt groot zijn en dat kost heel veel geld om het uit de grond te trekken. Dus heb ik eigenlijk gewoon gezegd, altijd mijn focus houden en mijn koers houden en gewoon daar niet van afwijken. En dat is wat je vaak ziet. Mensen doen allemaal nevendingen erbij. Zijn allemaal lid van clubjes. Stop er nou mee. Ga eens proberen die winkel op gang te krijgen. En hou nou eens gewoon, wat had je nou in je hoofd? En niet, weet je, ook niet in een sessiescultuur denken. Dan word ik soms een zaggerijn van. Boah, ik zei je gewoon.
Welkom bij Quote podcast serie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verhul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Skyline Lounge is Arthur Dontje. En ik ben natuurlijk benieuwd waar jij benieuwd naar bent.
Ja, we kennen Arthur niet alleen uit de Quote 500, maar ook als de man die chocoladefrutseltjes maakte. Hè, over gebakjes en zo. De lingerie van het gebak noemde hij dat altijd zelf. En hij is ook de bedenker van de Funnies, waar jij vroeger aan de ontbijttafel omvocht. Die dingen die in de hagelslag zaten. Een ondernemer van de oude stempel. Een drama op school, maar wel op hele jonge leeftijd altijd heel actief met allerlei handeltjes. Zijn chocoladefabriek, waarmee hij een paar keer bijna op het randje van het faillissement verkeerde, wist hij in 2018 voor een smak geld te verkopen. En daarna liet hij zijn levensverhaal optekenen in een boek en begon hij workshops te geven. Want ondernemen kun je leren, kennelijk. Nou ja, dat maakt hem een uitstekende gast om eens te vragen wat een succesvol ondernemer onderscheidt van een middelmatige ondernemer. Dus daar ben ik benieuwd naar.
Nou, ik ook. Maar we beginnen natuurlijk met de vraag wanneer je realiseerde dat je jezelf miljonair mocht noemen.
Dat is een hele moeilijke vraag. Want ja, kijk, miljonair, dat wil je zeggen in geld of wil je een gevoel van als miljonair? Dat is heel wat anders, hè?
Nou ja, kan natuurlijk beide.
Ja, je kan heel gelukkig zijn met een geweldige orde van 1000 euro. Dat je zegt, jeetje, ik voel me nu multimiljonair dat ik dat voor elkaar heb gekregen. En die gevoelens heb ik vaak gehad, hoor. Dus daar was ik er nog niet, maar dat je echt, kijk, laat ik heel duidelijk over zijn, ik ben eigenlijk nooit met geld bezig geweest. Dat is niet mijn drijfveer. Mijn drijfveer is eigenlijk iets te ontwikkelen en iets op de markt neer te zetten en dat klanten het mooi vinden. En als het dan succes wordt, dan komt dat vanzelf wel. Kijk, tegenwoordig de mensen denken wel op deze manier. We willen veel meer, heel snel geld verdienen. Maar ja, we hebben echt de tijd nodig om iets uit de grond te stampen. En dan de basis neer te leggen en dan verder te gaan. En natuurlijk zijn er mensen die iets uitvinden op internet en dan pop, heel veel geld hebben. Maar dat is ook weer plof, zo weer weg. Het lijkt net als bitcoins, weet je wel. Maar dus het gevoel van een miljonair heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik heb wel geleefd als een miljonair. Dat ben ik wel. Ik ben meer een levenskunstenaar.
Van begin af aan dus al.
Ja, ik heb altijd van alles altijd al gedaan. Nooit over nagedacht van. Ja, wat ik altijd zeg, een geliefde biefstuk smaakt net zo lekker als mijn eigen biefstuk. Dat maakt een bal uit. En hij ruikt ook hetzelfde.
Ja, maar toch ben je wel blijven werken aan de missie. Nou, niet aan de missie om miljonair te worden, maar het is wel zover gekomen uiteindelijk.
De missie was voor mij gewoon worldwide de grootste producent te worden in chocoladedecoraties. Dus niet in frutsels, Paul.
Oh, pardon.
Sorry, want dat gaat ook te ver. nee, het is natuurlijk wel heel gaaf omdat, als je in de mall van Dubai loopt en dat is in een koffiezaak en die heeft dan de chocolaatjes op zijn taartjes van ons staan. Dat vind ik dan gaaf. Singapore Airlines, Emirates, noem al die jongens maar op. Heb je allemaal geleverd en gedaan. En daar ben ik wel heel trots op dat je dat van elkaar hebt gekregen. En dan ben je wereldwijd bezig. Dat was mijn droom. Dus 24 uur productie, 24 uur verkoop, 24 uur inkoop. Ja, van alles 24 uur. Dat vond ik prachtig.
Ja, want die trots, hè, zo ken ik je ook wel. Ik werd bij de lancering van de laatste Quote 500 gebeld door Radio 538. Die zeiden van ja, we willen een miljonair die trots is op zijn notering. De eerste die in mijn hoofd schoot was jij.
Ja, daar ben ik ook. Ja, ik sta liever in de Quote als in een BKR-notering, zoals ik al zei. Daar heb ik nog over gekeken. Dat heb ik ook meegemaakt, by the way. Dus weet wat het inhoudt. Maar daar kan je vanaf komen. Als je hard werkt, kom je er ook weer vanaf. Dus niet gaan zeuren en op je ruggen liggen. aanvallen.
Ja, ondernemerslessen, daar gaan we het over hebben.
Ja.
Ik heb er een paar gedestilleerd uit het boek dat je hebt laten schrijven. Want zelf heb je hem niet geschreven.
Nee, hoor, dan wordt het een Donald Duck.
Dan wordt het een Donald Duck. Een van de lessen, je moet van je klanten fans maken. Wat bedoelde je daarmee?
Fans of ambassadors. Kijk, dat is heel simpel. Kijk, heel veel mensen praten over klanten. En wat wij in Vietnam hadden, we daar eigenlijk liet de mensen komen. En die werden dan ontvangen door een dame die stond op het vliegveld. Ze gingen daarna naar het hotel, was alles al geregeld. Dus weet je, je moest niet in de rij staan, alles al geregeld. S'avonds lichte diner. Daarna gingen ze, volgende dag werden ze vroeg opgehaald en gingen ze een tour meemaken. Maar dan was het naar een cacaoplantage, naar een weeshuis wat wij nog steeds ondersteunen. Daarnaast kwamen ze aan op bedrijven. Toen zagen ze een heel groot bedrijf en met een prachtige school. Dus eerst door die school heen. Dus niet alleen voor onze mensen die bij ons werkten, nee, ook voor zeg maar, de jeugd die wilde patissier worden. Dus dat was eigenlijk een eye-opener. Dan gingen ze door die fabriek heen. Daarna een heerlijke lunch in ons restaurant in de fabriek. Dus ze aten hetzelfde wat personeel had. En daarna naar Ho Chi Minh City, kregen we een city tour. Moesten eigenlijk altijd voor mij verplicht naar het War Museum, om toch wel even te begrijpen dat die mensen wat die allemaal hebben meegemaakt. En dan was de truc eigenlijk, dan was het geen klant meer van ons. Want die mensen waren ambassadors geworden. En die zeiden de volgende keer tegen, goh Paul, als je een keer de kans krijgt, dan moet je bij die dondje binnen zien te komen. En zo heb ik dat eigenlijk altijd opgezet. En daar geloof ik heilig in. Daar ben ik altijd van overtuigd. Je moet niet over een klant nadenken. Nee, die mensen moeten fan van je zijn. Moeten zeggen, god, dat is een gekke zaak. Of er is iets bijzonder mooi product. Dan gaat het lukken.
Ja, dan kan ik me voorstellen dat het een stuk makkelijker is als je mensen naar Vietnam kan brengen en door een school kan leiden en door een weeshuis kan leiden. Maar ja, als je begint, heb je dat dan natuurlijk allemaal niet.
Nee, maar ik heb het ook al gedaan in Nederland. Toen deed ik het met voetbal. Ik was een van de eerste die ging met... ik hou helemaal niet van voetbal bijna, dus nodig me alsjeblieft niet aan.
Oh, een dom spelletje.
Ja. Die uitspraak is voor jou, maar het is niet mijn ding. Maar ik deed het wel met mijn klanten. En dat, die waren op een gegeven moment ging dan, kreeg een fabrieksrondgang, want dan gingen ze naar AZ. En dan vonden de mensen dat hartstikke gaaf. Dat is ook kleinschalig. Maar ja, het kost je wel de hele zondag. Je bent de hele dag een soort Joep van het Hek. In je eentje, want anders gaat het in je eentje. En ja, ik heb er heel veel van genoten. En ja, ik heb er heel veel fans van gekregen.
Andere les, beter goed gejat dan slecht bedacht. Want je noemde jezelf de Japanner van het Westen. Hè?
Van het Noorden.
Van het Noorden. Iemand die alles kopieerde wat hij bij de concurrenten zag.
Ja, klopt. Ja, dus ik had een bezoek bij mijn vader gebracht bij ons concurrent in het zuiden des lands. En toen zei ik met mijn vader van de A2 naar de A9, dat je een mooie bocht kon je hard erin rijden. Maar ik kom dan natuurlijk van het racen.
Ja.
En toen ging ik, ik zeg, eens in mijn leven heb ik ook zo'n fabriek. Nou, en die oude die werd gek, die zegt, ja, dat kan er allemaal niet, dan kunnen we niet betalen. En die liep alleen maar te mopperen. En op een gegeven moment, had ik wel aan die mensen gevraagd, kan je dat product wat u heeft, kan ik dat ook onder mijn label krijgen? Private label. Daar begon ik niet aan. Dus toen heb ik het gekopieerd. En Alkmaar, dus wij zijn Alkmaarders en daar begint de Victory. En hoe noemden we het? Victory. Nou, dus die man had er eigenlijk geen ballen, had hij nou gewoon geleverd, had ik gewoon afgenomen. Nee, ik heb het zelf in gaan maken. En dat heb ik in het begin allemaal gedaan. Dat kan je een tijd doen, dat zie je bij de Chinezen en dan zie je bij de Japanner vroeger. Maar de Japanners zijn nu beter als, wij spreken, de Europeanen. En op een gegeven moment was de tijd daar dat we zelf de leiding moesten nemen en zelf moesten gaan ontwikkelen. En daar waren op een gegeven moment waren wij de innovators.
Ja, ja.
En dan werden wij gekopieerd.
Ja, je moet je wel onderscheiden natuurlijk van de rest.
Ja, in het begin doe je alleen kopiëren en goedkoper zijn, waar we er niet omheen draaien. En dan daarna, ja, dan gaan mensen toch de eisen stellen, de HEMA's van deze wereld, de Jumbo's en de Albert Heijn voor Nederland dan. Dus ja, joh, kan je zelf ook wel bedenken. Ja, dan moet je wel mensen in dienst nemen die dat kunnen.
Ja, ja, ja. Ik licht er nou twee lessen uit, hè, uit dat hele dikke lijvige boek. Het is op het lijf geschreven, zullen we maar zeggen. Ja. Wat vind je nou zelf de belangrijkste les in dat boek?
Wat het belangrijkste ding, wat je als je het goed leest, dat je moet focus hebben. En je moet ook gewoon zeggen, dat wil ik in mijn leven. Dat, gewoon eens een keer duidelijk stellen. Zet nou eens op papier. En ik ben een zeiler. Ik moet scherp varen. Dat is gewoon belangrijk. Aan de wind. Daarnaast kan je dan onderweg, heb je dan de stroming die verandert, de windrichting die verandert. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel dingen waar je moet op in kunnen spelen en mee om kunnen gaan. En dan moet je altijd je focus vasthouden. Dus met andere woorden, wij konden als bedrijf zijn ook repen maken. We konden ook letters maken. We konden eigenlijk ook bonbonnies maken. Maar ik heb eigenlijk altijd gekozen voor dat ene segmentje. De kleine niche. Ik ben ook een niche-denker. Daar hou ik ook erg van. Want daar kun je geld verdienen. In de bulk moet je dan echt groot zijn. En dat kost heel veel geld om het op te, ja, uit de grond te trekken. Dus heb ik eigenlijk gewoon gezegd. Altijd mijn focus houden en mijn koers houden. En gewoon daar niet van afwijken. En dat is wat je vaak ziet. Men doen allemaal nevendingen erbij. Zijn allemaal lid van clubjes. Stop er nou mee. Ga eens proberen die winkel op gang te krijgen. En hou nou eens gewoon. Wat had je nou in je hoofd? En niet, weet je, ook niet in een sessiescultuur denken. Dan moet ik zo chagrijnig van. Boah, ik zei je klant. Gewoon niet tevreden zijn. Hè, zoals mijn vader ooit zei. Had ik een order geschreven in Hongkong. Daar was ik heel trots op. Ik zei, nou pa, krijg je een check voor hem? Want ja, die man zit, schrik vangen we niet. En toen zegt hij, ja, leuk allemaal. Maar bij de derde order ga ik pas juichen. Niet bij de eerste.
Ja, ja.
Dat is een lucky.
Want je hebt het over je vader. We moeten misschien eventjes schetsen. Dobla, het bedrijf dat je uiteindelijk verkocht, is door je ouders opgericht als een groothandel voor benodigdheden voor bakkerijen. Maar je noemt jezelf toch self-made, hè?
Ja, ik ben dus feite heel simpel. Mijn ouders hebben in 1955 begonnen als bakkertje en daarna een groothandel in bakkerijstoffen. Een provinciaal bedrijf, Noord-Holland. Dus als je zegt, waar woon je in Amsterdam? Vertel het me niet. Zeg je welke bakker je hebt, dan weet ik het wel. Er zaten 400 bakkers hier in Noord-Holland. En die beleverden wij. In 1985 zijn we in de chocola begonnen. Dus in mijn periode. En toen hebben we in 88 het paar overleden. En ja, dan kom je in een heel ander wereldje. In 89 een brand gehad. Dus ik ben van nul af aan weer begonnen. Dus helemaal niks. En dan te groot, te mooi, alles... Bijzonder maken, zonder poen. Dat is wel heel interessant. En toen heb ik dat neergezet. Ja, toen moest ik de groothandel wegdoen. En dat deed natuurlijk wel heel erg zeer. Hè. Mijn moeder heeft daar een maand voor gehuild in 1991. Want ja, hoe kon je nou binnen drie jaar je zaak van je ouders verkopen? En dan ben je eigenlijk een loser. Nou, en ik ben toch eigenwijs geweest om daarmee bezig te zijn. Ik zei, jongens, dat is de toekomst. En de groothandel, dat zou ik niet zitten. Nou, dat heb ik achteraf helaas gelijk gekregen. Want 25% van mijn klanten zou binnen 5 jaar stoppen. Dat is een visie die je hebt. En toen ben ik daarna, die markt stort in elkaar. En heden dagen, toen in mijn tijd waren er 54 grossiers. En nu zijn er 0 grossiers. Je hebt nu 1 grote organisatie, een coöperatieve organisatie. Dus dat had ik goed gezien. En in de chocola kon ik mijn kunsten laten zien. Dus ik kon ook dingen zelf ontwikkelen.
Maar je moeder zat een maand te huilen. Dat lijkt me toch ingewikkeld.
Ja, maar je moet keuzes maken. Kijk, dat is ook waarom ik ook een familiebedrijf... Iedereen hemelt dat maar op. Dat zijn die intriges wat niemand weet. Ik vertelde dat in april 1991 ben ik geopend. Geweldige opening. Duizenden mensen zijn er geweest. Mensen konden een Mercedes winnen. Een hole-in-one. Nou, je kan het gekste weer niet verzinnen. Gerard Joling trad op. Nou, het was één groot feest. En toen wist ik al dat ik zou stoppen. Alleen kon met niemand delen. Niemand. Dus heb ik op een gegeven moment natuurlijk met, in mei 91 aan mijn moeder verteld. En ja, die hebben een maand thuis gezeten zitten huilen. Die was echt bij Jan. Want ja, dat is hun bedrijf. En ja, dan ga je een heel andere kant op. En het is internationaal denken. En dat was voor haar moeder, want ze sprak helemaal geen taal. Dus dan ga je, je moet indenken, we hadden een zaak van 18 miljoen gulden. En ik ging verder met een bedrijf van 1,2 miljoen gulden. De rest, dat verkocht ik. Ja. Dat is wel een rare situatie, Paul. En ja, ik heb het gedaan. Ik heb er spijt van gehad. En het is allemaal, scherp gevaren heb ik het binnengehaald.
Maar al dat gejubel over familiebedrijven. Daarvan missen we dus een belangrijk deel van het werkelijke beeld, zeg jij.
Ja, absoluut. Wat er intern gebeurt. En soms zijn boekhouders in de groothandelstijd... De strategie van Dobla werd s'nachts van 1 tot 4 door vader Jan en Arthur Doontje bepaald. En dat waren niet de leukste gesprekken. En dat houdt in, ik had liever dat hij me een paar klappen van elkaar gaf dan dat hij wat hij zei. Maar dat ging hard. Ja, dat was gewoon een harde les. Dus ik heb daar, ik kijk daar anders tegenaan. Iedereen vindt het anders leuk. Dus kijk, je gaat beginnen in vol enthousiasme. Komt een koude kant bij, wordt die geaccepteerd door de warme kant. Dan is dat allemaal toestanden. Dan heb je, ik heb één broer, of gehad één broer. En dat is ook gezeur en geemmer. En daar kan ik ook een boek van over schrijven. Dat zou ik nooit doen, maar dat zijn geen leuke dingen wat er allemaal gebeurd is. En dat is van beide kanten, hoor. Want anders zou ik alleen mijn broeders wil geven. Ik deed er net zwart mee. Maar om even aan te geven, dat vergeten heel veel mensen. En de persoonlijke intriges, wat er dan gebeurt allemaal, dat kan je niet beschrijven. En dan kan ik me wel eens boos maken als ik dan meneer Timmermans wil praten van en we moeten de rijken aanpakken en dat. Ik denk, man, als je dat meemaakt wat je moet meemaken, dan hou je mond wel. Dan moet je diep vragen wat je uit de kamer.
Want is dat ook de reden dat je dan uiteindelijk hebt gekozen om het bedrijf te verkopen in plaats van dat je kinderen erin verder zouden gaan?
Ja, ik heb geschreven dat ik het in overleg had gedaan, maar dat is niet helemaal waar. Ik heb het overleg met mijn vrouw. Ik ben gewoon van mening dat ik zeg, jongens, kijk, ik heb ook wel in het Koningshuis, ik vind het allemaal grappig wat die mensen doen, maar ik geloof daar niet meer in. Maken wij een kind en dan is dat een betere chocoladeboer als dat ik ben. Ik weet niet welke onzin dat is. Dat is gewoon totale onzin. Ja. Ik denk, je moet doen wat je leuk gaat vinden. En dat kan ik wel eens helemaal niet leuk vinden. En je blijft er toch bij betrokken. En als je zo'n bedrijf verkoopt, het is je baby. Lotte belt op, die zegt, goh, ik heb een chocoladezin gehad. Nou, dan heb ik nieuws voor je, dan ga ik dwars door de muur heen. Nou, dat heeft geen zin. Dus dat wordt ruzies. Dan komen dames in het spel. Nou, die vinden het leuk om op een andere manier te winkelen in de PCO-straat. Nou, dan zegt, is dat allemaal nodig? Jongens, daar heb ik helemaal geen last meer van.
Nee.
Dus ik was daar heel duidelijk in. Ik heb dat besloten samen met mijn vrouw in 2010. En toen hebben we 7 jaar echt gewerkt om naar de overname toe te gaan. Dus het verhaal van plotseling kwam er iemand binnen. Nou, dat is gewoon flauwkul. Als dat gebeurt, kun je een nieuwtje vertellen. Dat is heel goed nieuws. Dan ben je tekort gevangen. Dat kan ik je echt meedelen. Dus ik heb bewust gesloten samen met mijn vrouw daarmee te stoppen. Ik had gezegd dat ik het in overleg had met de kinderen, maar ze weten het beide niet meer te herinneren. Dus dat zal niet zo geweest zijn. Dus,
vonden ze het jammer of begrepen ze het ook wel?
Nee, ze zijn er wel blij mee. Ze zijn er wel blij mee. Want kijk, je moet ook zo zien, we hebben het verkocht en we hebben een prachtige mooie prijs gehad. En daar ben ik heel duidelijk over. Kijk, ik heb geen COVID meegemaakt. Ik heb geen personeelsproblemen gemaakt. Chocola op de andere is onbetaalbaar. Al dat soort geneuzel heb ik niet meegemaakt meer. Dus daar ben ik super blij mee.
En het is wel zo dat jouw beide zoons runnen allebei een bedrijf dat door jou gefinancierd is, toch?
Die hebben allebei een bedrijf. Bedrijven.
Ja.
We hebben een investeringsmaatschappij opgezet. Een maatschappij, een bedrijfje. En we hebben dat 4 poten. We hebben een poot onroerend goed. Dan moet er gewoon cashflow binnenkomen. Een stukje dividend aandelen en wat deelnames. Zo is het opgezet. En beide zijn ze bezig met een ondernemer. En daar bemoei ik me niet mee.
Dus als nu hun vrouw in de PC gaat shoppen, dan vind je dat niet erg?
Ik zie het niet.
Nee.
Ik kom ook niet zoveel in Amsterdam. Daarom moest ik al een paar uur van tevoren hier zijn. Want anders zou ik het niet vinden.
En laten we eventjes naar je zoon Milan kijken. Want die is momenteel heel druk bezig met kauwgommerk Bambits.
Ja.
En daar is best wel wat om te doen geweest. Want dat werd in de markt gezet als plantaardig en zonder plastic. Terecht heeft de rechter geoordeeld. Want er kwam een claim van concurrent Perfetti van Melle. Die zei van, nou, dat is allemaal onzin dat plantaardig en zonder plastic. Ja, goed, dat zal achter de baan zijn. Het zal vast irritant geweest zijn. Maar de vraag is, heb jij jezelf wel eens van dat soort trucjes bediend? Want ik heb je ooit horen zeggen van, ja, iedereen die zegt eerlijk rijk geworden te zijn, die liegt. Hè? Iedereen heeft foefjes waarmee je het geld verdient. Was dit zo'n foefje van de concurrent waarvan je dacht, nou, dat had ik zelf ook kunnen bedenken?
Nou, kijk, zijn programma is ook geweest, die jongens ook bij de Keuringsdienst van Waren geweest. En op het einde komt er een mevrouw in beeld. Een dame van een laboratorium en die zegt van, ja, het is gewoon, rubber wordt van plastic uit een boom. Ja, jongens, dat heeft ze ook verkondigd bij de rechtbank. Mm. Ja, en die rechters die hebben het 3 keer laten herhalen.
Ja.
En ja, Milan had een boom meegenomen. Ja, gewoon een boom. Gewoon een boom meegenomen. Ik zie, joh, doe dat nou en dan laat je het zien. Nou, en hij heeft dat zelf moeten vechten met zijn advocaatje. Dus niet die jongens van de Zuidas. Die zaten tegenover hem. En daar heeft hij van gewonnen.
Ja.
En daar ben ik heel trots op. En Milan is een leuke gozer om te zien. Heeft alles mee. En ik denk dat het wel goed voor hem is dat hij dit meemaakt.
Maar die trucjes, hè, daar was ik eigenlijk een beetje naar aan het vissen. Herken je dat? Had je dit zelf ook kunnen doen bij een concurrent?
Ja, Ja, kijk, moet je luisteren. Ik heb natuurlijk ook een personeelslid van mij die is weggegaan. Mijn beste vriend, by the way. En die ging dezelfde productie starten. Ja. En dat hebben we op het einde van het liedje verloren. Hm. Ja, heb ik ook van alles proberen aan de hand te halen om dat te voorkomen. Kijk, wat bedoel ik met niet eerlijk zijn, ga je niet rijk worden. Kijk, het was best wel moeilijk in de tijd dat ik in 2017 heb besloten om de zaak te verkopen. En dan kwamen er mensen op me af en zeg maar Lotte, en die zegt tegen me, Arthur, ga je je zaak verkopen? En dan zei ik nee. Ja, ik denk dat je dan liegen bent.
Ja, ja.
En ik heb het ook in het verleden geweten. In 1991 zei ik tegen Lotte, ja, ik ga de groothandel verkopen. Nou, wat er toen ging gebeuren, was totaal allergie. Dus dat doe ik niet meer. Dus ook voor schade en schande word je mijn wijs. Maar ik kan je wel vertellen dat je moet voeven aan de hand halen om wel bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Ja. En maar je moet ook aan de andere kant ook aangepakt door de grote jongens. Hè. Dus kijk, het landschap van Chocoladeland is natuurlijk een hele raar landschap. Hè. Je hebt natuurlijk familie Callebaut. Familie Jacobs is dat. Ja. Je hebt natuurlijk Cargill. Ja. En dan heb je nog een paar van die gasten. En dan houdt het eigenlijk helemaal op. Want ja, we zijn afhankelijk van die mensen. Die hebben de cacaoplantages alles in handen. Hè. Ja, denk jij dat die niet met elkaar praten? Nou, wel te rusten. Ik heb het nooit kunnen bewijzen, maar ik geloof er een bal van. Viel me altijd wel op als ze op maandag de prijs verhoging van de ene binnenkwam. Kwam hij op maandagavond van de volgende binnen. Die heet dus ook toevallig. Dat wist ik ook niet dat het zo ging.
We gaan even naar de funnies, want daar ben jij mee groot geworden. Hoe ging dat bij jullie aan de ontbijttafel?
Ja, als mijn broer dan 3 funnies had op zijn boterham en ik had er maar 2, dan ging hij natuurlijk doorschudden totdat die 3de funnie eruit kwam. Ja, dat was groot ding altijd.
Van, het hele grappige van het hele verhaal is van de Flippo's. Hè?
Ja.
Die chipszak. Dus mijn zoon was 4 jaar, die zei, pap, ik wil chips. Ik eet die rommel niet, dus nou, fijn. Dus ik kom in de zak, krokie-bokie aan de zak. Dus hij zegt, nou, dat eet ik niet, pap. Ik moet smis hebben. En dat ging voort, dan niet. Dus ik ga terug. Moest 50 cent bijbetalen. Daar kwam geloof ik de pest overheen. Dat vond ik gewoon belachelijk. Dus ik betaal die 50 cent en ik neem die zak mee. En fijn. Hij zit in die auto, hij klapt die zak leeg. Hij zegt, kijk, pap, Flippo. En daar heb ik over na gaan denken. Nou, dan heb ik het als volgt bedacht. Jos Verstappen was een superrijder. Alleen die ging altijd tot een rand. Hè? Dus ja, die reed wel eens de grindbak in. Nou, grind is hagelslag. En toen heb ik de Verstappertjes bedacht. Nou, toen kreeg ik met zijn chef, met zijn manager te maken. Huub Roodkarter. We waren in het verleden in de kartwereld waren we geen vrienden van elkaar. En die vroeg toen 100.000 gulden. Ja, die had ik niet. Dus toen ging dat hele verhaal nu. Want Jos vond het wel een heel leuk idee. Nou, toen ben ik met dat idee bij fans terechtgekomen. En daar was één man die dat zag zitten. Toen hebben we eerst clownenkopjes gemaakt. En daarna, dat was met de acteur van Jaws. Van, weet je, van 007. Die grote kerel. Die was een Nederlander, by the way. En die kreeg clownenkopjes van zijn moeder gestrooid. Nou, dat was wel aardig, maar dat ging niet. En toen hebben we flubbers gedaan. En dat ging niet goed. Dat was ook niet helemaal, want dat had ik ook niet goed begrepen. Want ik dacht dat ik de rechten betaald had. En dan had ik, dat dacht ook dat doosje. Maar ik moest elk flubbertje gaan betalen. Nou, ik zei tegen die vrouw, of je pakt de poen van die doosjes, of je hebt niks, ik ben failliet, want ik kan dat niet betalen. Nou, dat hebben ze toen zo gedaan. En dat kwam bijna voor. En dat was de klapper van het hele verhaal. Van de hele omzet was het niet veel. Van daar moet ik wel bij zijn. Want voor de Nederlanders is het bekend. Dus heel erg bekend. En iedereen kent die dingen. Nou, en daar we hebben allemaal dingen op losgelaten. En zo is dat groot geworden.
Ja.
En kijk, een kind bepaalt dat je naar McDonald's gaat. Ik kan me niet voorstellen, toen mijn kinderen op leeftijd waren, ik ben er nooit meer geweest. Ik weet niet God niet wat ik moet doen. Ik zou niet eens kunnen bestellen. Dus dat wordt echt niks. Dus je bent slachtoffer van McDonald's en mensen zijn slachtoffer van fans. In 1999 hebben we ook daar de beste marketingprijs mee gewonnen. Dus alleen ik mocht hem niet winnen. Dat moet ik ook daarbij zeggen. Want het was één persoon. Er zit een hele grote reclamebureau. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar ze vond het een geweldig idee. Ik heb ook brieven gehad van mensen die het niet konden betalen. Dus dat zit er wel zo'n want als jij gewoon een uitkering hebt en die kinderen zijn die dozen leeg te storten, dan word je vrolijk van.
Nee.
Ja, dus dat was zo'n ding.
Dat succes kwam natuurlijk voort uit de Flippo's, waar jij door geïnspireerd was. Als jonge mensen nu willen gaan ondernemen, dan zijn ze soms heel lang op zoek naar een idee.
Ja.
Terwijl misschien iets nieuws helemaal niet nodig is. Zeg jij dan van, kijk naar wat er nu bestaat en doe dat net beter?
Nee, eigenlijk heel simpel. Je moet wel zeggen, als je een trend, what's in for me? Daar moet je altijd over nadenken, de hele dag. Dus, en dat, Al is het een kleurtje, is het een vormgeving, is het een beleving. Kan je nou op je eigen idee dan wat mee weg? Dus word je ook met andere woorden knettergek van. Lot, dat is echt een ramp.
Ja, en als je in je hoofd de hele dag door ideeën hebt, dan moeten er ook een paar tussen zitten die niet aanslaan.
Er zijn 98% is onzin.
Ja?
Vrij duidelijk.
En heb je dat gelijk door bij jezelf of probeer je dan wel...
Ik heb wel geprobeerd, ik heb wel wat mislukkingen, maar moeten we dat ook vandaag gaan doen? Dat wordt wel heel lang.
Dat is wel leerzaam.
Ja, dat is wel leerzaam.
Wat was de ergste?
De ergste die ik heb gehad is Colombia. Ik wilde eigenlijk in alle continenten een onderneming inzetten. En Colombia heb ik wel wat miljoenen verloren om het van de grond te trekken. Samen met een chocoladefabrikant zouden we daar dan de boel op gaan zetten voor Zuid-Amerika. Nou, was geen succes. Dat is ook een eigenlijk fantastisch mooi continent, Zuid-Amerika. Maar ja, je hebt met oude begrippen te maken, families, tradities en dat soort dingen. En daar heb ik me lelijk in vergist.
Ja, ja, daar kom je net even iets te hard binnenstormen.
Ja, te wild. En ook, het was wel grappig, de eigenaar sprak alleen Spaans. En zijn expertmanager vertaalde het. En op een gegeven moment, zit die eigenaar, hij was een grote mond. Maar laat hij zien waar hij dan zou kunnen leveren, zijn producten. Dan. Oh, ik zeg, dat is geen probleem. Dus ik kom met een lijst. Dan. Ik zeg, oh, daar, Saudi-Arabië, Kuwait, en dan ook zat overal. Oh, en ik zag die expert met zo'n baklap zitten. Die denkt, ja, daar gaat mijn baantje. Dat heb ik al meer. Maar daarna werd het niet goed weer vertaald, hoor. Maar dat is een misser geweest. Maar ja, daar kom je ook weer overheen. En dat is ook leerzaam geweest.
Ja.
Hey, en eventjes naar je achtergrond, want je had die vertaler nodig, want je spreekt zelf geen woord Spaans. Qua onderwijs ben je blijven steken op de MAVO. Ik geloof dat je 7 keer van school bent veranderd, dus dat geeft wel
7
een beetje
lagere school, 4 MAVO's en 2 HAVO's.
Ja, ja. Ja. Oh, de HAVO is ook nog, ja. Nou, kijk aan. Heb je wel eens het als een gemis ervaren dat je niet een verdere school of studiecarrière hebt gehad?
Ja, maar zoals mijn vader zei... Goede mensen kan je inhuren. Je kan de beste accountant en de beste advocaat kan je inhuren. Een goede zakenman kan je inhuren. Die begint voor zichzelf. Denk daar maar lang over na.
En wist je meteen van jongs af aan dat je voor jezelf zou beginnen?
Ja, want ik ben onhoudbaar.
Ja, want je zei ooit ook over ondernemers dat mensen zijn van wie je knettergek wordt. Hele nare en irritante mensen. Is dat bij alle ondernemers
zo? Dat is niet bij alle. Maar kijk, het zijn net topsporters. Hè? Kijk, Max Verstappen is een hele aardige gozer. Maar Max is helemaal niet aardig. Want als Max het niet naar zijn zin heeft, dan kan je echt wel lachen. Want dan gaat er echt wel gebeuren. En terecht. Kijk, ik heb 4 weken geleden met mijn oude secretaresses gezeten. 4 dames. En zaten we bij Prins George in de Kamperduin. Nou, fijn.
Je strandtent.
In ons restaurant.
Ja, pardon.
En beachrestaurant. Ja. En we zitten... En op een gegeven moment ook de wijnkaart laten zien. Want ik vind dat we daar onderscheidend in zijn. En we hebben echt een bijzonder mooie wijnkaart. En dat hebben ze, nou, dat verandert ook weer. Maar ik zeg tegen een van die jongens, ik zeg Ben, ik zeg, laat die wijnkaart even zien. Wat die jongen zegt, wijnkaart? Die hebben we niet. En ik zie die 4 dames allemaal zo in elkaar kruipen. Zodat ze zeiden, ja, dat mocht je vroeger niet tegen je zeggen. Want dan vloog ik je aan. Dat pikte ik niet. Nu ben ik wel wat rustiger, wat makker geworden. Maar ja, dan vloog ik jammer. Want ja, dat moest dan meteen... Weet je, daar zit de pit in.
En ben jij door de jaren heen rustig geworden? Of is de wereld veranderd en kan je niet meer steeds uit je vel vliegen?
Nieuw, ik acteerde, dat kan niet meer tegenwoordig. Nee. Al niet omheen draaien.
Nee. Wat je zei
ik
ook...
vraag me ook af dat we zijn nu zo... dat Amerikaanse... weet je, sorry het zeggen, maar... in Amerika de grootste porno-industrie is in L.A., en als je een bord ziet, dan is de hele wereld in de war. Nou, dan denk ik, jongens, ik vind het allemaal een beetje... We moeten allemaal aardig zijn. En we moeten allemaal gemeende huwelijken hebben. En ik weet er geen meer in, man. Weet je, dat wordt er allemaal overspannen van. Doe eens normaal met elkaar. Kijk, en als ik het niet met je eens ben, dan vind ik het ook gewoon dat je normaal tegen kan zeggen.
Ja.
Daar hoeven geen schuttingswoorden bij gebruikt te worden. Dat hoeft ook niet meer. Maar we zijn nu wel een beetje, echt een beetje te ver gegaan.
Ja.
Al nu te ver, dat gaat steeds verder. En ik ben blij dat ik daar niks mee te maken heb.
Nee.
En de laatste keer ook, dat is de eerste keer in mijn leven. We zijn mee aan het houden in een krokettenfabriek. We kregen een discussie. En dat ging wel hard tegen hard. Ik ga niet helemaal details in. Maar toen heb ik mijn boekje dichtgegooid. We zaten niet op dezelfde pagina, volgens mij. Ik heb mijn fietshelm opgezet. Ik ben op mijn fiets gestapt en ik ben weggegaan. En achteraf gewoon een prima besluit. Hun hebben gelijk gekregen, want hun hebben het goed gedaan. Want anders hadden we heel veel ruzie gehad op niks af. Ja, ja. Dus daar ben ik ook bewijzen van geworden. Maar ik vind wel tegenwoordig, als je iets niet goed doet, als ik doe iets verkeerd, moet je wat tegen me kunnen zeggen. Kom nou. En dat is nu veranderd. Hè?
Ja.
En met de kinderen moeten we gaan praten over alles. Op een gegeven moment, een tik voor mijn kop, daar ben ik niet minder van geworden. Hoor.
Nee. Want je zei ook ooit een keer van, als een kind tegenwoordig een zwemdiploma haalt, dan staat iedereen te juichen. Terwijl, ja, als je dat niet doet, dan verzuip je gewoon.
Ja,
zo van, moeten we de jonge mensen misschien ook iets harder aanpakken?
Absoluut.
Ja. En vind je het daarom ook vervelend om met jonge mensen te werken? Of vermijd je ze helemaal?
Nee, ik vermijd ze helemaal niet. Ze zijn er zelfs gewend dat ik dat doe. Maar ze zien ook dat ik zelf keihard meega.
Oh ja.
Ja, gewoon keihard. En, maar ik vind, ja, zwemdiploma, ja, je moet toch in de zwemmen. Dat is net hetzelfde. Ja, gaan we naar, als je de MAVO en HAVO gaat, met z'n allen zitten in de zaal, dan gaan we zitten applaudisseren donderdag op. Je moet er kunnen lezen en schrijven. Dat is een flauwekul. Nee, hoor, rekenen moet je ook. En als je dat niet kan, ja, dan wordt het niks.
Dan moet je iemand inhuren.
Ja, nu iemand in, ja.
Die het wel kan.
En de dingen die jij leerlingen meegeeft, vind ik altijd heel grappig. Je hebt een eigen foundation, hè, de Stichting Body Foundation. Ja. En een van de dingen die je doet, is basisscholieren meenemen naar een sterrenrestaurant.
Ja.
Why?
Nou, omdat ze, ik irriteer me maatloos aan kinderen dat ze niet de etiketten weten. En dan nemen we 25 oude zakken mee en 25 jongen. En die help je dan, van jongens, hoe haal je een glas vast? Ja, als je een dame opstaat, weet je, gewoon simpele dingen. Wat ik dan geleerd heb in Zwitserland, van mijn ouders, wat mijn vader dan belangrijk vond, vind ik dan nu nog belangrijk. En dat doe ik ook met jeugd. Als je met basisschoolkinderen daarmee gaat beginnen, vind ik dat grappig ook. Ja. Probeer eens een gesprek op gang te houden. Aan tafel in plaats van de hele tijd naar beneden zitten kijken. Dat je nek heen en jaar krijgt van dat apparaat. He? Dan zijn we maar helemaal aan het boek houden.
Ja, maar er zijn zoveel problemen in de wereld, denk je dan. En dan ga jij kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen in een sterrenrestaurant.
Ja, ik vind het wel belangrijk. Als je normaal in een restaurant, gewoon niet alleen een restaurant, maar ook normaal ergens aan tafel aan schuift. Dat je wel weet wat de etiketten zijn. Maar ik stoor me er ook aan. En dat was vroeger al. Want mijn kinderen zijn ook gewoon u tegen mij.
Hey, ik wil nog iets anders over je hebben, met je over hebben. We hadden laatst John Ventner van Vlissingen in de quote. En die zei dat de echte rijken te weinig belasting betaalden. En dat zetten we ergens op LinkedIn onder andere. En daar kwam een reactie van jou onder. Dat ik zei,
geweldig.
Helemaal terecht. Ja, ja, geweldig. Waarom vind je dat?
Nou, omdat, kijk, de belasting. Iedereen denkt dat iemand die wat meer geld als een gemiddelde heeft niet wil betalen. Dat is totale onzin. Alleen, hoe gaan we ermee om? Net wat hij schreef in een stuk. Ja, we pompen maar subsidies en we zijn maar toeslagen en allemaal gekkigheid. Ga nou eens naar een basissalaris. Ga dat nou eens gewoon goed aanpakken. Regering, neem je verantwoording. Doe je huiswerk en ga dat nou eens mee stoppen. Kijk, ik helemaal gaan subsidiëren, maar het heeft geen zin. Hè? En nou, als dat goed besteed wordt, heb ik ook geen moeite mee. Maar als ik natuurlijk zie hoe het allemaal weggevrommeld en we weten niet eens van hoeveel erheen gefrommeld wordt. Je kan wel zoveel leraren, om bijvoorbeeld te nemen, zoveel geld bij leraren. Maar als die mensen niet zijn, dan moet je teruggaan naar de basis. Dat heeft geen enkele zin.
Ja.
Ja? Ik ben daar gewoon een voorstander van. Ik heb helemaal geen moeite mee om meer belasting te betalen. Dat is helemaal geen probleem. Maar als het verbrast wordt en verrommeld wordt, en als je natuurlijk ziet hoe de staat ermee omgaat. Ja, dan denk ik, jongens, kom. Dat gaat te makkelijk.
Ja, ja, ja. Dus je moet eerst wat veranderen, wil je meer betalen. Want je hebt wel eens laten ontvallen dat je eigenlijk te veel geld hebt, hè?
Heb ik ooit nog die uitspraak gedaan. Was niet de handigste.
Ik kreeg allemaal vrouwen op je af, begreep ik.
Ja. Ja, dat was wel interessant. Mijn vrouw vond het niet leuk. En mijn zoon ook niet. Dus ik doe je uitspraak niet meer.
Nee. Oké, je hebt niet te veel geld. Bruggetje, je hebt geïnvesteerd in de musical De Elfstedentocht. Is dat
de
dan,
Tocht.
Of De Tocht, pardon. Over De Elfstedentocht. Is dat dan iets omdat je denkt van, nou ja, ik heb niet te veel geld, maar ik heb geld zat, ik vind dat leuk om te doen? Of denk je dan van, nou, misschien wordt het wel net zo succes als Soldaat van Oranje en stijg ik volgend jaar weer wat in die malle quote 500?
Het laatste is niet zo, dus dat is één. Dus het is niet van, hoe er meer geld. Hoe is dat gekomen? Dat is een vrouw die was heel erg enthousiast erover, die is bij mij langsgekomen, die kwam met het idee. En het idee pakte mij eigenlijk heel simpel, omdat Lotte of mijn kinderen nooit een Elfstedentocht meer zou meemaken. Dat ik dat heel, eigenlijk niet meer voort zou, helaas. En dit is eigenlijk wel dat je die beleving hebt en het hele idee meekrijgt van wat het is en wat het inhoudt. Het verhaal is ook van heden, want heel veel denken mensen het is 63 en klompies en al flauwkul. Het is het verhaal van heden. Dat sprak me ook heel erg aan. De techniek die er wordt gehanteerd, dat is echt uniek in de wereld wat ze hebben gemaakt. Je ziet als het publiek in het midden en er draait een hele grote schijf omheen. En die gaat 20 kilometer per uur, dat is gewoon uniek. Nooit eerder vertoond, ja, dat vind ik dan prachtig. En de kaartverkoop gaat prima. We zijn nu op, ik denk dat we einde van het jaar op 140.000 kaarten zijn. Paul, meteen met cijfermatig nadenken, 330.000 kaarten moeten verkocht zijn eer dat het geld eruit is. Dus de kans is niet zo groot, maar we gaan ervoor. Maar het is meer om het verhaal te vertellen van de Elfstedentocht. En het is niet van, hoe kom je verder in de quote? Dan moet je niet met musicals bezig zijn, dan moet je met andere dingen bezig zijn.
Hmm. Toch treurig eigenlijk, hè, dat die Elfstedentocht er nooit meer komt in jouw voorspelling. Ben je daar zelf actief mee bezig?
Nou, we zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Kijk, ik kan wel zeggen, ik geef die de schuld of die zelf de schuld. We doen er allemaal mee. Kijk, eigenlijk heel simpel. ik heb al heel simpel de dingen ervoor. Kijk, ik ben corpulent of dik. En als ik wil afvallen, dan moet ik gewoon duct tape op mijn mond plakken. Dan ga je afvallen. Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld.
Wordt je zo Arie Boomsma, ja.
Ja, dat is vrij simpel. En als ik ga kijken, willen we stoppen met, wil het milieu gaan helpen. En ik heb allemaal over innovaties praten. Jongens, hou nou op. Dat heeft geen zin. Dan moet je moet gewoon terug. Maar dat is best moeilijk. Want hier in de vergrijste Europa kan dat wel. Maar mensen in Azië en mensen in India en die hoeken, die zeggen, joh, ja, dag, wij gaan nu beginnen. Ja. Nou, dat wordt een hele uitdaging.
Want ben je wel met een elektrische auto gekomen of heb je gewoon de Ferrari?
Ik heb altijd elektrische auto's gehad. Dus ook weer een trend wat ze in voor mij. Ik was een van de eerste met zonne-energie. Kan je een nieuwtje vertellen? Dat was in 2004. Dus dan ben je ook. En Skype 2003. 1994 stond ik het eerst op het internet. Het was de vierde chocoladefabriek van de wereld die daarop stond. Dus altijd op trends letten. Op slot, dat is eigenlijk zo simpel. En ik heb geen elektrische auto meer. Dat boek is dicht.
En als er nou morgen iemand naar jou toe komt met een geweldig idee om op alternatieve brandstoffen te vliegen of een auto op waterstof, investeer je er dan in om,
ja,
om eraan bij te dragen?
Ja. Wij zijn de grootste verduurzamers voor gemeentes ook, dus dat doen we ook al mee.
Ja,
ja.
Oké.
Ik heb nog één vraag voor je. Je kreeg in 2018 een groot bedrag, 150 miljoen. Hè? Dat wil je nooit bevestigen, weten we natuurlijk gewoon stiekem. Waar veel mensen dan bang voor worden als die zo'n grote zak geld krijgt, is voor het sudden wealth syndrome van de kinderen. Hè? Die gaan dan gekke dingen doen. Jij hebt je zoons naar een cursus van de bank gestuurd.
Ja,
wat hoopte je dat ze daar leerden?
Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk hartstikke leuk als kind zijn dat de ouders succesvol zijn. Daar heb je ook weer de lol van. Ik kan wel moeilijk over doen, maar het is zo. Daarnaast moet je er ook mee leren omgaan. En dat is best wel moeilijk, want kijk, als mijn zoon een huis wil kopen, zal dat mogelijk zijn. Daar hoef je niet zo erg over na te denken. Dat kan zijn vriendjes niet. Nou, dan is het heel gauw, god, Lot, zal ik je helpen, dit en dat. Nou, dat gaat allemaal niet. Dus je moet ook daar helemaal doorheen. En dat ze zelf eigen onderneming hebben. Dus ze hebben een eigen onderneming, ze hebben ook gewoon een auto met bijtelling, ze hebben ook gewoon een hypotheek. Dus ze hebben gewoon, net als normale mensen, gewoon dat. Dat het maken hun mee en dan blijf je ook gewoon even met twee voetjes op de grond blijven staan. Nou, daarnaast, we hebben een systeem, eigenlijk heel simpel. We werken met z'n vieren. En als we alle vier ja zeggen, dan is het voor elkaar. Dus ik zeg, nou, ik koop een nieuwe Ferrari. Goh, leuk. Dan als dan één van mijn zoons zegt, nou pa, ik weet niet waar je naar mee bezig bent, maar je hebt al twee van die dingen, of één, of niks. Dan is dat een reden om dan dat niet te doen. Dan gaat het niet door.
Ja, maar dat klinkt als iets wat je zelf bedacht kan krijgen, maar daar is een cursus voor nodig.
Nee, dit hebben we zelf bedacht. Ze zijn alleen bij ABN AMRO geweest, bij lotgenoten. En dan horen ze ook altijd intriges in zo'n familie, wat er gebeurt, scheidingen, nieuwe hoofdzusters, over bonuskinderen, hè, allemaal dat soort flauwekul. Ja, dat hebben we niet. Ik ben 35 jaar, mijn vrouw blijft ook zo. En ja, dat soort dingen wat er allemaal omheen hangt, dat maken ze niet mee. We hebben geen huis in het buitenland. We hebben wel een huis in het buitenland, maar die verkopen we weer. Dat is handel. Ik lees dat aan. En dat vind ik veel belangrijker, weet je wel. Dus je kan wel allemaal dingen aanschaffen. Dat moet je allemaal onderhouden, moet je bijhouden. En ik vind, je moet ook in de werkelijkheid staan. Dus kijk, dat dus niet alleen maar met vriendjes gelijkgestemden. ga ook met gewone jongens uit het dorp om. En dat doen ze ook heel erg.
Ja, en met lotgenoten van andere ouders die plotseling heel erg rijk werden.
Ja, nee, kijk, dat maak je mee, maar dat lijkt allemaal leuk. Maar kijk, Paul, als stel eens voor dat de jongens, een van onze jongens, echt super iets verzint en het voor elkaar krijgt. En die wordt een miljardair, weet ik wat die vindt, wordt nou hartstikke geweldig. Dan wordt er altijd gezegd, ja, maar joh, die had zoveel geld. Ja, je doet het nooit goed, dat was bij mij precies hetzelfde. Kijk, wat Dobla was, dat bestaat helemaal niet meer. Dat is in 1999 verkocht. En de token is afgebrand in 1989. Nou, ik weet niet, maar dan praat je van nullen van beginnen. Ja, als je in Alkmaar komt, en je komt bij een oude Alkmaar. Die oude doentje had ook geld. En mijn vader was een goede ondernemer, hè? Laat ik nog duidelijk over zijn. Maar ja, niet wat ik heb gedaan. Nou, en maar je krijgt nooit die waardering. Maar dat leer je ze ook aan. Dan moet je ook maar overheen stappen. Kijk, daar ligt niet wakker van.
En wat is de laatste aanschaf die jij wilde doen, die door een van je kinderen is afgeschoten?
Heel simpel. Ik heb een racing team in karten. Ik heb mijn eigen kartmotor gemaakt. Dat was een droom van mij. Dus een eigen kartmotortje, viertakt heb ik gemaakt. Heet ID Engine. En op een gegeven moment dat gaat groeien en toestanden. Ik heb eigenlijk een competitie in elkaar gezet. Dat is een heel concept. Eigenlijk om de nieuwe Verstappen te vinden. En daar ging ik te ver mee. Dat wil zeggen, op een gegeven moment dat gebleven, dat erbij en die reed mee en dat werd steeds meer. En toen zei de oudste, die heeft gezegd, pa, ben je wel goed bezig? Hij zei, ik kan er niks aan zeggen, maar dit slaat nergens op wat je aan het doen bent. Nou, daar ben ik over nagedacht, dus niet, word ik niet kwaad. En toen hebben we, ik zei, ja, je hebt eigenlijk misschien wel gelijk. Toen hebben we een plan gemaakt, niet zomaar een keer de stekker eruit trekken, een plan gemaakt hoe we dat nou af gaan bouwen. En dat hebben we ook gedaan. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want je mag toch wel, ik doe ook wel dingen verkeerd, kom nou. Ja. Nee, want dat is er onzin. En daar sta ik ook open voor. Kijk, ik vind het belachelijk om maar auto's te kopen of boten en andere gekkigheid. Nou, ik ben wel een zeiler, maar ik heb één zeilboot en niet drie zeilboten.
Nee.
Daar ben ik heel duidelijk in. En als hun een zeilboot kopen, dan zeg ik, nou, doe dat maar niet. Gebruik even dat ding van mij. Dat is ook klaar, dat is ook onzin.
Dat was hem. Je luisterde naar een podcast Mijn Eerste Miljoen van Quote. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan via je favoriete podcast app of op YouTube, want daar zijn we ook te zien. Dankjewel.